Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Even scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is maandag 10 januari 2022. En dat betekent dat je straks weer lekker met de kindertjes naar school kan. Althans, die gaan weer naar school toe. Die moeten gewoon weer. Dus de bammetjes smeren en de tasje pakken. En na 3 weken vakantie toch een beetje aanpoten geblazen. Iwan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas. Zou VVN Nederland al de banniers met de scholen zijn weer begonnen? Alweer opgezocht hebben en opgehangen?
Je weet het niet. We gaan het zien. We krijgen uiteraard al het nieuws uit binnen- en buitenland in de komende 20 minuten. En uiteraard een mooi verhaal voorbij het koffiezetapparaat van vandaag. Uiteraard, we doen alles voor een vliegende start van je werkdag. Zometeen gaan we praten over Amerika en Rusland. Want die gaan vandaag in Genève om tafel over Oekraïne. Gisteravond was er al een gesprek door hoge diplomaten. Dat liep niet helemaal fantastisch. Maar we beginnen met de politiek in eigen land. Want het Binnenhof start weer op na het kerstreces met een helemaal nieuw kabinet. Rutte 4. Nou, zo nieuw is het ook weer niet. Met name de poppetjes zijn redelijk nieuw, althans geschuffeld. Vandaag op het bordes van Paleis Huis ten Bosch, een jaar na de val van Rutte 3, langste formatie ooit in Nederland, een historische dag zonder de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag, want die heeft corona. Bij ons is politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Sophie, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, dit wordt een historische bordesfoto, want dat bordes is groot zat, maar 1,5 meter afstand en alleen de ministers, hè?
Ja, en daarom staan ze bij Paleis Noordeinde. Het werkpaleis van de koning. Daar is meer ruimte dan op Huis ten Bosch. Mm-hmm. En het woonhuis van de koning. Ja, dat hebben we nog nooit gezien. Een bordesscène op 1,5 meter, Bas. Dat gaat echt de geschiedenisboeken in, deze foto. En je vraagt je af, hoe doe je dat als fotograaf? Een kabinet met 20 ministers zijn het er wel. Nou, nog 9 staatssecretarissen zitten in het kabinet. Je hebt een extra grote lens nodig als fotograaf om dat erop te krijgen, zou je denken. Zonder Kaag, inderdaad, je zegt het al, die heeft echt een beetje een pechweek, hè? Na eerst bedreigd te zijn, nu dan corona, zit in quarantaine thuis. En ze zegt ook op Twitter van, nou, dit is wel een andere start als minister van Financiën dan ik had gehoopt. Ik zag ook wat suggesties voorbij komen op Twitter. Joh, laat anders een gat naast premier Rutte op die bordesfoto. Want zij is ook de eerste vicepremier. Dus zij staat naast Rutte eigenlijk. En dan kun je haar erin photoshoppen of zo. Ja. En de vraag ook is een beetje vandaag, wordt dit de slechts gekapte kabinet ooit? Lelijke kapsels, want de kappers zijn dicht. Hoe staan de haardossen erbij vandaag? Daar gaan we natuurlijk extra op letten vandaag.
Hoe gaat die dag eruit zien voor die bewindslieden? Want verzamelen ze zich? Hoe gaat dat precies?
Nou, om 10:30 worden ze verwacht. Dus eerst Rutte bij de koning op Noordeinde. Ja. En dan 10 minuten later, dan begint het een beetje op een soort schoolreisje te lijken. Dan komt er een bus met al die bewindspersonen erin aan op het Stadspaleis in Den Haag. En daar tekent koning Willem-Alexander dan de koninklijke besluiten, zoals dat gaat. En daarmee is de installatie van het kabinet Rutte 4 officieel. Rutte moet daar nog een handtekening onder zetten als premier. En dan gaat die beëdiging beginnen met al die ministers van. Dus de 4 coalitiepartijen weer, dezelfde partijen. VVD, D66, CDA, ChristenUnie. Die moeten nog een eed zweren van trouw aan de koning, aan de grondwet. Allemaal symbolische formaliteiten die je moet doen als je daar wil toetreden. En Kaag die gaat dus digitaal, de minister van Financiën.
Dat vroeg me af, hoe doet die dat dan? Ja.
Ja, dat telt dus wel, blijkbaar. Dat is ook nieuw, denk ik. Een digitale beëdiging van een minister van Financiën. En nou, dan krijg je die foto aan de achterkant, begrijp ik, van het Paleis Noordeinde. Mm-hmm. En dan, na die foto, dan hebben we echt een nieuw kabinet. Na alles geruzie en het wantrouwen van het afgelopen jaar. Ja. Dan begint Rutte helemaal opnieuw. Gaat hij het nog 1 keer proberen met diezelfde coalitie. En dat wordt toch ook wel, denk ik, een moment, een beetje een gek moment voor heel Nederland om naar te kijken. Naar alles wat er is gebeurd, denk je niet?
Ja, dat denk ik ook. En het punt is natuurlijk ook wel dat we hebben gehoord over de nieuwe bestuurscultuur, het nieuwe elan. Er zou veel meer openheid zijn. We moeten gaan dealen met de Kamer. Maar hoe is de sfeer? Want de Kamer komt vandaag ook weer terug van reces. Hoe kijken die tegen zo'n nieuw kabinet, of nieuw, tussen aanhalingstekens, nieuw kabinet aan?
Ja, nou, de Kamer komt voor officieel morgen terug, voor 6. Dan gaan we ze het allemaal vragen. Maar het doel is natuurlijk van het kabinet uitstralen vandaag. We hebben een nieuw elan. We kijken vooruit naar de toekomst. Dat staat in het regeerakkoord. Om optimisme uit te stralen. En er komen natuurlijk heel veel miljarden op tafel. Nou, op zich is de Kamer daar best wel blij mee. Maar er is ook een groot deel van de oppositie die echt keihard klaarstaan om klappen uit te delen aan Rutte 4, die toch wel een graag rondje door wilde, met name de premier natuurlijk. Ja. In het kabinet zelf zie je veel nieuwe gezichten natuurlijk wel. Hè, dus misschien helpt dat. Die zeggen, we vinden het spannend. We hebben er wel zin in natuurlijk. Iemand die trouwens een hele slechte start heeft, dat is de D66-staatssecretaris Hans Velbrief. Mm-hmm. Die zou misschien minister van Financiën worden. Dat is niet gelukt. Nu mag die staatssecretaris van Mijnbouw worden, Groningen. En die kreeg eigenlijk meteen een cadeautje van Stef Blok van Economische Zaken. Die moet weer een probleem op gaan lossen. Er wordt mogelijk toch extra gas geboord in Groningen. Die kreeg hij zowaar cadeau.
Nee, ik ga nergens over speculeren nu. Ik ben nog niet begonnen. Ik ben nog staatssecretaris van Financiën. Dus vraagt u me nou volgende week over allerlei dingen die te maken hebben met de inhoud van beleid. Dit gaat over mijn intenties. En mijn intenties zijn de Groningers helpen.
Ik realiseer me dat het een heel vervelende boodschap is. We hebben vorig jaar die tegenvaller over de bouw van de stikstoffabriek bekendgemaakt. Toen ook aangegeven dat dat mogelijk tot meer winning zou leiden. Maar toch een vervelend bericht, dat realiseer ik me heel goed.
Ja, en dat is natuurlijk lastig. Blok hoorden we later na Hans Velbrief. En nu nog in zijn hoedanigheid van staatssecretaris demissionair van Financiën. Maar die moet wel met elkaar gaan dealen. Hè? Velbrief die zit met dit dossier ineens opgescheept. Moet Van Blok meer gas gaan winnen. En die moet het uitleggen aan de Groningers. Dat is het eerste ruzietje dus.
Ja, en Groningen is natuurlijk boos. Ja. En ja, dat is niet fijn voor Velbrief, dat het even vlak voor zijn installatie, dat het nog even op tafel kwam. Ja. Maar goed, Blok is natuurlijk nu exit. Hè, dus er komt interessant ook een nieuwe minister voor het klimaat. Dat is Rob Jetten van D66. En dan nieuwe minister van Economische Zaken. Mickey Adriaansens. Dus misschien dat die er met elkaar uit gaan komen. Maar een echt lekkere start was dit natuurlijk niet voor Velbrief. Of is het niet, want hij wordt pas vandaag pas geïnstalleerd natuurlijk.
Ja. Nou is er meteen vrijdag, hè? Er is nog geen kassa-overleg geweest. Dat is woensdag, begrijp ik, maar vrijdag is die persconferentie over corona, het coronabeleid. Wat kunnen we verwachten?
Ja, dat wordt meteen wel een keiharde vliegende start voor dit kabinet natuurlijk, Rutte 4. En de grote vraag is, gaan we versoepelen of niet? Ik denk dat veel Nederlanders in het buitenland zijn geweest de afgelopen week. Misschien toch stiekem om te gaan skiën. En dan zie je dat daar alles open is, ondanks toch ontzettend veel besmettingen. Hè? Kijk, in Frankrijk bijvoorbeeld. Ja. En iedereen staat daar gewoon vrolijk op de skipiste. Dat wordt wel een robbertje vechten, denk ik, in het nieuwe kabinet Rutte 4. En het leuke is, ik ben trouwens vanmiddag daarbij. Ernst Kuipers wordt vanmiddag ingewerkt, krijgt de overdracht van Hugo de Jonge op het ministerie van Volksgezondheid. En dan gaat hij daar natuurlijk meteen mee aan de slag. En wordt dat dan ruzie, is de vraag, met Economische Zaken. Hè? Mickey Adriaans is van de VVD, want de horeca wil open. En heel veel mensen hebben zoiets van, we gaan toch niet nog langer in deze lockdown blijven zitten. Wint Economische Zaken dat van Ernst Kuipers? Of zeggen de witte jassen weer, we nemen het risico niet, de scholen zijn open. Dat is echt onverantwoord. Die discussie gaan we deze week zien. Ja. Ik weet nog niet hoe die gaat eindigen, want het is een nieuw kabinet, Bas. Precies. En wie weet gaan die weer hele andere dingen doen.
Ja, en die moeten dus
dat wordt toch wel even ruzie.
Binnen 3 dagen ingewerkt zijn en hier een oordeel over vellen. De eerste ministerraad, wanneer is die? En gaan ze daar knopen doorhakken?
Nou, dat is dus ook al vandaag. Als we een uurtje bij elkaar zitten, daar moet ik ook nog langs om 4 uur.
Ja.
Korte ministerraad. Ja, ik denk nog niet dat we dan de 75 miljard extra, volgens mij, die ze hebben meegekregen van in het regeerakkoord gaan uitgeven. Dat is natuurlijk even de koppen bij elkaar en misschien een taartje en de aftrap. Maar vervolgens, gaan ze terug naar hun ministerie, worden ze allemaal ingewerkt en moeten er razendsnel knopen door worden gehakt. Ook op klimaat natuurlijk en stikstof, want ze hebben maar 3 jaar, Bas. Het is een heel erg kort kabinet door die ellenlange formatie geworden.
Ja, ja.
Dus dat wordt denk ik een hele klus. Iedereen vraagt zich af, gaat dat lukken? Is het uitvoerbaar? Dat gaan we zien de komende jaren. En dan gaan we ze vaak bevragen. Daar ga ik vanmiddag mee beginnen.
Nou, het wordt een lekker druk dagje, hoor ik al, Sofie.
Lekker, hè?
Nou,
ik heb er zin in.
Dankjewel, politiek verslaggever. Sophie van Leeuwen. Even naar de boodschappen, Iwan. Die zijn duurder geworden.
Die zijn zeker duurder geworden. En dat merken naast particulieren ook supermarkten. En zij verdenken leveranciers van de grote aanmerken ervan dat zij hun prijzen meer willen verhogen dan die toch al hoge inflatie zou rechtvaardigen. Lezen we in het FD vandaag. De producenten die zouden die prijsstijgingen gaan misbruiken om winstmarges op te krikken. Je weet, vorige maand lag de inflatie in ons land op 6,4%. De prijs voor consumentengoederen is in bijna 40 jaar niet zo hoog geweest. En ja, die hoge inflatie zorgt nu dus voor strubbelingen in de onderhandelingen tussen supermarkten en leveranciers. Ik zei het al, aanmerken met name, die proberen voor zichzelf een klein plusje te creëren. Je snapt dat wij daarvoor niet staan te applaudisseren, zegt de directeur van Vomar, Aart van Haren, tegen het FD. En ook de CFO van Jumbo, Ton van Veen, die ziet dat gesprekken met sommige leveranciers stroef lopen. Die overdrijven het argument van grondstofprijzen wat, of misbruiken het om de marges te verhogen. En dit is niet het moment daarvoor, dan krijg je een acceleratie van inflatie. Ja, wordt het allemaal nog veel duurder, zegt Van Veen. Die onderhandelingen gaan natuurlijk altijd stevig, dat weten we. Winkeliers die willen de prijzen natuurlijk graag zo laag mogelijk houden. Leveranciers die willen er graag zoveel mogelijk aan verdienen. En die supermarkten die eisen nu dat leveranciers gedetailleerd uitleggen waar zij die kostenstijgingen op baseren. Dus ze willen gewoon uitleg.
Vertel maar hoe het zit.
Precies hoe het zit.
Waarom denk je dat?
Ja, we gaan wel weer meer betalen aan de kassa. Dat lijkt onvermijdelijk, zegt ook een econoom van de Rabobank in de krant. Die schat dat de verkoopprijzen van supermarkten leveranciers ergens tussen de 9% en 10% omhoog moeten om kostenstijgingen te dekken. En dat gaan we dus merken. De CFO van Jumbo zegt, we gaan proberen om daar terughoudend mee te zijn met die prijsverhogingen. Maar het is een illusie dat we die eeuwig kunnen uitstellen. 2020 was er een netto winstmarge van zo'n 2%, zegt hij. Ja, dan kan hij zich geen kostprijsstijging van 5% permitteren. Want dan is het natuurlijk snel klaar met de winst. En dan is het ook snel klaar met Jumbo. Dus de prijzen gaan omhoog. Ze gaan nog wel eventjes omhoog. Maar de vraag is dus een beetje of iedereen het nou wel met de goede intenties doet.
Okay. Dan gaan we naar de nieuwe aflevering van de BNR-podcast Vraag het Gommers. Het is lastig om op basis van de Omicron-cijfers versoepelingen te adviseren, zegt IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers.
Het is echt lastig. Wat we nu leren van Denemarken is dat je daar ziet dat die besmettingen heel snel stijgen. Hè. Dat zien we de laatste 2 dagen in Nederland nu ook gebeuren. Terwijl we nog gewoon in een lockdown zitten. En je ziet, in Denemarken hebben ze dat netjes uitgezocht. In Denemarken zien we 35% minder ziekenhuisopnames bij de Omicron. Wat het lastige is als je heel veel besmettingen hebt. Nou, kan het absoluut nog best wel een aantal mensen worden. En dat maakt het zo lastig. In Engeland zien ze het weer een beetje anders. Daar hebben ze een ander gezondheidssysteem. Maar daar zeggen ze tussen de 40% en 65% lager. Maar daar kijken ze vooral mensen die zich aanbieden op de eerste hulp. En wie er dan opgenomen wordt. Maar daar sturen ze ook veel mensen vanuit de eerste hulp weer naar huis toe. Want die zijn niet ziek genoeg. De vraag is een beetje, en dat begrijp ik niet helemaal, hebben ze daar dan geen huisartsen? Gaat iedereen gelijk naar de eerste hulp? Bij ons zien we nog gewoon, we zien nu die eerste besmettingen oplopen. En we zien nu in Amsterdam, waar het eerst begon, zien we enkele patiënten nu met de Omicron-variant. Dus we hebben nog geen goede data om te zeggen, okay, op basis van het aantal besmettingen is dit het percentage wat naar het ziekenhuis komt. Dus we kijken nog heel erg naar de andere landen. We zien het nu de afgelopen week heel hard stijgen in Frankrijk. En daar zie je veel meer ziekenhuistoenames. En dan kan je wel afvragen, wat is Frankrijk dan weer anders dan Denemarken en Engeland? Ja, dus eigenlijk weten we het. Op basis van die landen weten we eigenlijk niet goed wat ons een beetje te wachten staat. Je kan er positief naar kijken. Dan zeg je, nou, die Omicron, nou, die besmet veel meer mensen. Maar gelukkig zijn de klachten heel erg mild en word je er minder ernstig ziek van. Nou, dat is positieve berichten. Of we dan wel of niet gaan versoepelen, dat is echt aan het kabinet. Het kabinet moet echt het OMT-advies, maar moet natuurlijk ook alles van andere branches, al hun oplossingen. Kunnen we alsjeblieft versoepelen? Ja, dat is echt aan het kabinet.
En dat kabinet dat gaat aan de vrijdag een persconferentie houden of die maatregelen worden versoepeld of dat de lockdown wordt verlengd. Nou, de nieuwste aflevering van de podcast Vraag het Gommers kun je vinden op alle grote podcastplatforms, waaronder BNR's app.
Ochtendnieuws.
spanning tussen Amerika en Rusland is om te snijden. Vandaag vindt er in het Zwitsers Genève een veiligheidstop plaats tussen beide landen. En die spraken elkaar gisteravond al heel eventjes. Per monde van hun woordvoerders buitenlandse zaken, eigenlijk de onderministers, zeg maar even. Ryabkov en Sherman. Inzet Oekraïne. En daar praten we over met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, de Russische en Amerikaanse onderministers van buitenlandse zaken, Sergei Ryabkov en Wendy Sherman, gisteravond 2 uur met elkaar gesproken, waarbij Ryabkov zei, dit gesprek was verbijsterend. Hoe moeten we dat plaatsen?
Nou, ze zaten daar, dat zeiden ze ook allebei, om de agenda op te stellen van de besprekingen die ze dus vanaf vandaag gaan houden. Dus het was eigenlijk een soort van agendabijeenkomst. Ja. En daarbij vlogen ze elkaar zo ongeveer al naar de keel. Dat is de indruk die je krijgt. Mm-hmm. Dus hij zei meer, hoor. Hij zei ook, het was wel zakelijk. Dus ze hebben die agenda kunnen doornemen. En het was heel lastig en moeilijk. Hij noemde het complex. Maar je ziet niet snel een diplomaat het woord verbijsterend gebruiken. Dus dat tekent echt de sfeer. En het is ook wel begrijpelijk, omdat Biden in het weekend een soort aanbod heeft gedaan. Hè. Als wij nou eens ietsje minder troepen in Europa, Oost-Europa, en iets minder wapens richten op jullie en van dat soort dingen, dan moet er toch te praten zijn. En de Russen werden er heel boos over, omdat die zeiden, nee, jullie snappen er niks van. Wij werken steeds maar op ons kop. Omdat wij troepen langs de grens hebben, dat mogen we. Dat zijn onze troepen, die hebben helemaal geen boze bedoelingen. Nee. Die liggen daar gewoon. Dus ze praten eigenlijk langs elkaar heen.
Ja, dat blijkt. Nou, waarschuwde Tony Blinken, de Amerikaanse buitenlandminister, al dat Rusland voor de keuze staat tussen conflict of dialoog. Nou, zeggen de Russen op hun beurt, we doen geen concessies. We kunnen ook gewoon van de tafel weglopen vandaag in Genève. Als je dit zo hoort, die partijen, dat vertel jij net ook al, ze graven zich zeer in hun eigen posities. Hè, en lijken inderdaad langs elkaar heen te praten.
Ja, en het probleem dat ik steeds meer zie is, dat het is mij niet helemaal duidelijk wat de Amerikanen nu precies van de Russen kunnen eisen.
Ja.
Ik bedoel, strikt genomen, want die 100.000 soldaten liggen op Russisch grondgebied. Dus ja, daar gaan wij niet over, zo gezegd. Nee. We voelen het als bedreigend, dus je kunt hooguit vragen of het een paar onsjes minder kan. Maar verder kun je niet zo heel veel.
Nee, nee.
Terwijl Poetin, dus de Russen, hebben heel duidelijke eisen. Die zeggen, we willen garanties dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. We willen wat minder druk van die NAVO voelen. Dus dat is een heel concreet ding. Daar kun je over onderhandelen. Maar aan de andere kant, ik weet niet precies wat de NAVO of de Amerikanen of wij zogezegd nu precies van de Russen kunnen eisen.
Ja, nee,
maar en dat maakt onderhandelen lastig.
Anderzijds, je zou kunnen zeggen, Oekraïne is een soevereine staat. Als die het lidmaatschap van de NAVO overwegen, ja, so be it. Daar gaat Poetin niet over.
Nee, daar gaat de NAVO over.
Exact.
En dat is ook wat de Amerikanen en de NAVO-leiding ook al maar herhalen. We hebben het al eerder over gehad, Bas. Ik vind dat niet verstandig. Ik denk dat je beter een millimeter ruimte daar kunt geven. Bijvoorbeeld door te zeggen, nou ja, zoals jij het ook formuleert, we gaan er uiteindelijk zelf over, maar het ligt vooralsnog niet in de bedoeling. Nee, ik noem maar iets.
Ja, ja,
dat is namelijk de waarheid. Ik zie geen enkele kans dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Het gaat gewoon helemaal niet gebeuren.
Ja.
Dus als je nou op een mooie diplomatieke manier dat een beetje aangeeft, dan heb je kans dat je de woede van de Russen wegneemt.
Ja.
Blijft over dat je dan kunt zeggen, dan heeft Rusland een slag gewonnen, maar wij hebben niks gewonnen.
Mm-hmm.
Want de druk is niet van de ketel.
Nee.
Daar zit het probleem.
Juist, dat is de pijn ook die vandaag besproken zal worden. Maar ja, nogmaals, als we nu dit zo zien en de reacties van de partijen, en ook zo'n aanloopvergadering gisteren tussen Sherman en Ryabkov, dat geeft de burger weinig moed voor vandaag. Wat denk je? Wat gaat eruit komen?
Nou, je weet het nooit. Je moet altijd, ik bedoel niet optimistisch, maar realistisch zijn. Ze hebben allebei een belang.
Ja.
Omdat de Russen weten dat als het niet lukt, dan komt er misschien een complete bevriezing van alle handel. Ik noem maar wat.
Ja.
Of het uitsluiten van het internationale betalingssysteem of zo. Dan komen er hele harde sancties die de Russen heel moeilijk aankunnen. Want ze hebben het al lastig met de sancties die er nu zijn.
Ja.
Dus nou ja, daar gaat het Westen ook een beetje van uit. En aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, Wij denken wel dat ze met die 100.000 man kwaad willen in Oekraïne, maar er is geen aanwijzing dat het ook echt staat te gebeuren. Ja. We zeggen dat steeds. Dus ook op dat punt kun je zeggen in woordkeuze en in instelling en in inzet misschien ietsje van ruimte creëren. Maar als ze het niet willen, en dat is wat jij vraag in feite inhoudt, ja, dan zie ik het ook heel bitter in en dan neemt de spanning alleen maar toe. Ja,
duidelijk, dankjewel. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
En dan gaan we tot slot van deze podcast nog even naar Melbourne. De rechter die het beroep van Novak Djokovic tegen zijn mogelijke uitzetting behandelt, die maakt zich zorgen om de behandeling van die tennisser op het vliegveld. Djokovic die werd daar bij aankomst in het land aangehouden. We hebben het allemaal kunnen volgen eind vorige week. En die rechter die zegt, ja, het leek erop dat de meneer Djokovic inderdaad zijn medische vrijstelling had geregeld om zonder vaccinatiebewijs het land in te mogen, om zo deel te kunnen nemen aan de Australian Open. En ook zou hij volgens de rechter daar bewijs voor hebben overlegd toen hij landde. En ja, die rechter die zegt, wat had meneer Djokovic nog meer kunnen doen?
A professor and an eminently qualified physician have produced and provided to the applicant a medical exemption. Now, further to that, that medical exemption and the basis on which it was given was separately given by a further independent expert specialist panel established by the Victorian state government. And that document was in the hands of the delegate. And the point I'm somewhat agitated about is what more could this man have done?
Ja, dat zegt die rechter Anthony Kelly in een zaak die dus eigenlijk nu loopt, terwijl we hier spreken, te volgen ook via livestreams op YouTube. Djokovic die verblijft sinds enkele dagen dus in dat quarantainehotel in Melbourne. Er waren problemen aan de grens. Hij dacht dat hij een medische vrijstelling had geregeld, waardoor hij dus niet gevaccineerd hoeft te worden. Nou, ja, daar dachten douanebeambten anders over. Zaterdag werd al gemeld dat de tennisser half december besmet zou zijn geweest met het coronavirus, maar dat is dus blijkbaar niet genoeg om die man het land binnen te laten. Naar verwachting doet de rechter morgen of misschien zelfs vandaag nog uitspraak in deze zaak. En aangezien het in Melbourne 10 uur later is, zou die uitspraak best wel eens in onze uitzending kunnen vallen. Als dat zo is, hoor je dat uiteraard.
Precies. Games zijn de match zijn voor Djokovic. Als u wil blijven. We gaan koppen snellen. Veel aandacht voor de start van Rutte 4 in Trouw. Er is meteen veel werk aan de winkel. Het nieuwe kabinet zal met spoed de vertrouwensbreuk met de burger willen herstellen. Alleen de eerste hindernissen doen we al meteen op zich die kant. In de Volkskrant een krabbel op de foto en dan een plechtige eet. Zo ziet de eerste dag van Rutte eruit. En de NRC zegt alles moet snel, maar eerst corona. Een nieuw kabinet treedt aan, maar er liggen wel veel taken. Vooral de coronacrisis wacht. Alle aandacht. Ander nieuws.
In het Financiële Dagblad. Overheid waarschuwt klein bedrijf nu wel voor hackers. Ook kleine bedrijven die gehackt dreigen te worden kunnen sinds kort een telefoontje van de overheid krijgen. Experts zijn enthousiast over deze nieuwe houding van het Rijk.
Ja, in de Financiële Telegraaf. Duurzame koers Europa heeft impact op inflatie. De pogingen van Europa om de CO2-uitstoot terug te dringen door over te schakelen op groene energie zorgt voor een inflatoren druk, zegt ECB-bestuurder Isabel Schnabel. En die zegt die inflatieverwachting van de ECB moet wellicht naar boven worden bijgesteld.
In de Telegraaf. Cocaïne stroomt de haven binnen. De haven van Rotterdam heeft met bijna 73.000 kilo coke een drugsrecordvangst in handen. Een terugblik op de cijfers van het afgelopen jaar in die krant.
Ja, en de Volkskrant zegt terug naar school. In Oeganda is dat de vraag. Net als in Nederland mogen ook in Oeganda de kinderen weer naar school. Daar duurde de schoolsluiting 20 maanden.
Zo.
Ja, dan ga je wel tegen het behang aan als ouders. De krant maakte een reportage vanuit Oeganda. Tot zover deze podcast. Elke dag gratis te krijgen voor niks op bnr.nl of op Spotify. Even zoeken naar ochtendnieuws. En dan zitten wij 20 minuten elke werkdag vanaf 7 uur op je smartphone of tablet. Of in je oor.
Ja.
En we eindigen altijd met
de column van Paul Lasseur.
Er zijn zo'n 11,5 miljoen Nederlanders met een rijbewijs. Vermoedelijk meer dan met een zwemdiploma. Je komt natuurlijk wel eens iemand tegen zonder het roze documentje, maar slechts bij hoge uitzondering. Voor de meeste jongvolwassenen is slagen voor het rijexamen een belangrijke mijlpaal in hun leven. Miljoenen landgenoten kunnen erover meepraten en doen dat dan ook graag en vaak. Hoeveel lessen, hoeveel pogingen, de stress voor het afrijden, theorie en vooral hoe krankzinnig duur het is om een rijbewijs te halen. Volgens het CBS kostte een uur rijles vorig jaar gemiddeld €47,30. De ANWB rekent voor dat een vlotte leerling zeker 25 lessen nodig heeft. Aan lesgeld alleen al ben je dus minstens een kleine €1200 kwijt. Dan moet het examengeld nog komen. Tussentoets, theorie en praktijkexamen B komt samen op €590,5. Met een speciaal faalangstexamen ben je nog €112 duurder uit. Bij de ANWB kost een rijbewijs zelfs in het allergunstigste geval bijna €2000. Dan moet je wel in één keer slagen. En dat lukt maar de helft van alle kandidaten. In de praktijk zullen veel leerlingen al gauw het dubbele kwijt zijn. Zelf reed ik af in Groningen, de eerste keer in 1989. Pas in de vijfde poging was het raak. Ik weet nog dat ik opgelucht uitriep, perfect! Waarop de examinator met noordelijke tongval de onvergetelijke woorden sprak. Nou, perfect was het niet, maar wel geslaagd. Gelukkig betaalden mijn ouders, omdat ik voor mijn 18e niet had gerookt. En het hoorde bij de opvoeding, vonden ze. Want voor velen is het rijbewijs in het dagelijks leven een onmisbaar diploma. Essentieel om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in het normale maatschappelijk verkeer. Van zelfbewuste en onafhankelijke burgers wordt verwacht dat ze een auto kunnen besturen. Het is volkomen belachelijk dat iets wat vrij algemeen wordt beschouwd als onderdeel van het volwassen worden, een basisopleiding voor alle Nederlanders, zoveel moet kosten. Want wat als pa en ma niet betalen? Hoe kom je dan nog aan een rijbewijs? Je kunt niet zonder, dus je kunt er niet omheen. Feitelijk is het pure afpersing. Die hoge prijs voor een rijbewijs zet de deur wagenwijd open voor prijsvechters en beunhazen die goedkope lespakketten aanbieden. En cursisten die na amper 10 lessen de gok wel willen wagen. In de rijschoolzoeker vind je scholen met een slagingspercentage van 25% of minder. Alles bij elkaar levert dat veel te veel rijexamens op en dus lange wachttijden bij het CBR. Het ministerie van Verkeer begint daarom een proef waarbij een kandidaat voor het rijexamen door 2 rijscholen moet worden voorgedragen. Daarmee wordt een peperduur en ingewikkeld stelsel alleen maar uitgebreid met een extra complicatie. Goedkoper wordt het niet. Gezien het grote maatschappelijk belang voor de verkeersveiligheid, de economie en de kansengelijkheid zou een kwalitatief hoogwaardige rijopleiding door de overheid moeten worden gefaciliteerd en gesubsidieerd via de onderwijsbegroting. Waarom eigenlijk geen rijles op de middelbare school? Prettige maandag!
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.